Vorige week hebben we gesproken over mensen wiens geloof schipbreuk heeft geleden. We hebben gesproken over het geloof van de Titanic. Mensen dat soms mensen geneigd worden om te gaan denken, als ik eens gered ben, ben ik altijd gered. Het maakt niet uit hoe ik leef, als ik nu zondig of niet zondig, ik zal altijd behouden zijn. Maar we hebben gesproken over teksten waarin naar voren kwam dat de apostel Paulus zei: ontvang de genade van God niet te vergeefs. We hebben gesproken over teksten in 2 Petrus waar gezegd werd over mensen die de heerser die hun gekocht heeft gaan verloochenen. We hebben gesproken over mensen, de Galaten, die zichzelf buiten de genade plaatsten. Die eens goed liepen, maar die de waarheid ongehoorzaam zijn geworden, zich gingen overgeven aan een andere leer, in dit geval terug naar de wet van Mozes, en daardoor zichzelf buiten de genade plaatst. En we hebben gezien als laatste tekst in Hebreeën dat er geen offer meer is voor mensen die tot erkentenis van de waarheid zijn gekomen en dan opzettelijk gaan zondigen. En we hebben die teksten uitvoerig bestudeerd. En misschien wat langer dan dat ik gepland had, want ik had 50 minuten gesproken en dat was helemaal niet mijn bedoeling. Maar vandaag gaan we verder, want ik had vorige keer gezegd, we kunnen niet alleen maar spreken over mensen wiens geloof schipbreuk heeft geleden, als we ook niet gaan spreken over de zekerheid van het geloof. Want welke zekerheid hebben wij dan? Als we zien dat mensen hun behoudenis kunnen verliezen, welke zekerheid kunnen wij dan en mogen wij dan koesteren in het geloof? De christen heeft niet de vrijheid om een zonde te blijven leven, omdat hij onder de genade leeft. Paulus zegt heel duidelijk in Romeinen 6, vers 1 en 2, wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? En dat is een gangbare gedachte. Dat mensen zeggen, blijf maar in de zonde, want eens gij gered zijt, zijt gij dus voor altijd gered, en alles is genade. Paulus stelt zich die vraag. Kan ik blijven zondigen, opdat er dan meer genade zou zijn? Hij zegt volstrekt niet. Immers, hoe zullen wij die daar zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Wanneer wij christen worden, dan leggen wij een oude zondige leven achter ons en gaan we ons nu overgeven aan Gods wil. Dus wij kunnen niet blijven leven in dat leven waardoor wij van God gescheiden werden. Dat leven van opstand. Dat leven in ongehoorzaamheid. De Thessalonicenzen krijgen van Paulus deze waarschuwing. Laat niemand u misleiden. Nu denk daar eens over na. Als ik tegen u zeg, laat u niet misleiden. Betekent dan dat misschien dan dat jij helemaal niet kunt misleid worden? Of dat jij juist wel kunt misleid worden en dat jij die waarschuwing nodig hebt. Laat u niet misleiden. Waarom waarschuwen wij onze kinderen? Doe dit niet als het onmogelijk zou zijn voor hen dat ze het zouden kunnen doen. Als wij hen waarschuwen, ga niet iets stelen in de winkel. Betekent dat dan dat het onmogelijk is? Nee, het is juist omdat het mogelijk is dat zij het zouden kunnen doen, dat wij hen waarschuwen, doe het niet. En op gelijke wijze zegt Paulus tegen de christenen, laat niemand u misleiden. Op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen. Opdat zal blijken wie de waarheid lief heeft en wie niet. Laten we eens Jacobus hoofdstuk 5 openslaan. Jacobus hoofdstuk 5. Jacobus hoofdstuk 5, vers 19 en 20. Daar lezen wij het volgende. Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, het is mogelijk dat iemand van de waarheid afdwaalt. En wat gebeurt er? En een ander brengt hem tot inkeer. Weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, die ziel van de dood zal behouden, en tal van zonden bedekken. Wat gebeurt er Als iemand van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem niet tot inkeer, kan deze persoon behouden worden? Jacobus zegt, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, die een ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. Nu, wat is dan die zekerheid van het geloof? Laten we eens over het geloof van Abraham nadenken. In Romeinen hoofdstuk 4. Want als wij weten dat wij door geloof gerechtvaardigd worden bij God, dat wij door geloof behouden worden bij God, dan moeten wij ook weten welk soort geloof het is dat wij moeten hebben om recht te staan bij God. En als wij het geloof van Abraham hebben, dan kunnen wij zeker zijn dat wij recht staan bij God. Kijk eens in Galaten hoofdstuk 4, vers 16. En lees heel de tekst. Ik spring in op een hoofdstuk. Romeinen hoofdstuk 4, vers 16. Ik spring in op het hoofdstuk, maar ik zou zeggen, lees heel de context. Daarom is het uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor al het nageslacht, niet alleen voor wie uit de wet, maar ook voor wie uit het geloof van Abraham zijn, die de vader van ons allen is. Wij moeten, willen wij rechtstaan bij God, een kind van Abraham zijn. En daarmee wordt bedoeld, wij moeten hetzelfde geloof hebben dat Abraham had. Daar gaat het hier om. En kijk wat er geschreven staat, vers 17. Over Abraham zei God, tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, voor het aangezicht van die God in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot zijn aanzien roept. En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was. Zo zal uw nageslacht zijn. Tot hier even. Abraham werd door God geroepen. En God zei tegen Abraham, kijk wat daar staat in vers 17. Tot een vader van vele volken heb ik u gesteld, nog voordat het gebeurd was. Nog voordat Abraham een vader van vele volken was, zei God, ik heb u gesteld tot een vader van vele volken. Alsof het al geschied was op dat moment. En wat wordt er over Abraham gezegd? Abraham geloofde in God. We moeten ons inbeelden dat Abraham en Sarah op dat moment al oud waren. En het was tegen de natuur in dat op hun leeftijd er nog kinderen zouden komen. En God zegt tegen Abraham, ik ga u tot een vader van vele volken maken. Ik heb u gesteld tot een vader van vele volken. Nu, om een vader van vele volken te worden, moet je kinderen kunnen krijgen. En ze waren op een leeftijd gekomen dat dit niet meer mogelijk was. En wat deed Abraham? Ondanks dat alle menselijke hoop er niet meer zou zijn, wat deed hij tegen alle hoop in? Hij geloofde God en hij hoopte op Gods woord. God had gezegd, zo zal het zijn. En Abraham geloofde hem. En hij leefde daarnaar. Hij vertrouwde God. Hij handelde naar dat woord van God. Kijk wat er staat in vers 19. En zonder te verflauwen in het geloof. Dat woord verflauwen, dat betekent zwak zijn. Krachteloos zijn. Ziek zijn. Zonder dat Abraham ging twijfelen aan dat woord van God. Ondanks dat alle natuurlijke omstandigheden tegenzaten, ging hij niet verflauwen in zijn geloof. En wat merkte hij op? Dat zijn eigen lichaam verstorven was. Daar hij ongeveer 100 jaar oud was. En dat Sarah's moederschoot was gestorven. Sarah had nooit een kind kunnen krijgen. En God zegt, Gij zult een vader van vele volken zijn. Vers 20, maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Hebben wij soms, wanneer wij geconfronteerd worden met de wil van God en ons eigen leven, als God ons zegt, ik hou van u, ik zorg van u, er is voor u, ik ben met u, hebben wij soms al getwijfeld daaraan door ongeloof? Dat wij toelaten dat in ons hart die twijfel komt. Abraham deed dat niet. Abraham twijfelde niet, want God had hem iets beloofd. En het was niet dat Abraham zo goed was en dat Abraham op zijn eigen kracht zoveel vertrouwde. Nee, Abraham vertrouwde op die belofte van God. Want God liegt niet. Maar aan de belofte Gods, vers 20, heeft hij niet getwijfeld door ongeloof. Doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf God eer. In de volle zekerheid. Zo was hij daarvan overtuigd. In de volle zekerheid. Dat God bij machte was hetgeen hij beloofd had ook te volbrengen. Daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid. Nu als wij uit geloof willen behouden worden. En Abraham wordt de vader genoemd van hen die uit het geloof zijn. Wat voor een geloof moeten wij dan hebben? Een geloof dat zegt, oh, ik doe mijn eigen ding. Een geloof dat zegt, ja, God zorgt wel voor mij, maar ik ga toch in zonde blijven wandelen. Was dat het geloof wat Abraham had? Kijk wat er staat over Abraham. Hij verflauwde niet in zijn geloof. In Hebreeën 11 vers 1 lezen wij, het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Sommige mensen hopen ooit eens de lotto te winnen. En dat is een ijdele hoop. Maar wanneer God u een belofte heeft gedaan en zijn woord, dan mag je daar met zekerheid op hopen. Dat is iets wat vaststaat, want God heeft het gezegd. Het geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Abraham kon niet anders dan door geloof hopen op God zijn belofte. Het was onnatuurlijk dat een vrouw en hij zelf op zo'n hoge leeftijd nog kinderen konden krijgen. Maar God had het gezegd. En daardoor was het mogelijk. En God opende die moederschoot van Sara. En Sara werd zwanger van Abraham. En daar komt dan die Isaac. En jaren later, wanneer Isaac al wat groter is geworden, zegt God tegen Abraham, Abraham, jij moet mij Isaac gaan offeren. Hoe zou het met Abraham zijn geloof ondertussen zijn? Zou dat nu misschien dan wel zijn afgezwakt na al die tijd? Nadat hij gekregen had van God wat God beloofd had, een nageslacht? En hier is dan God die in een keer zegt, jij moet mij Isaac gaan offeren. Wel, kijk eens in Hebreeën 11. 11 vers 17 en 18. Hoe Abraham dacht. Hoe hij redeneerde. Hebreeën 11. Vers 17 en 18. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij die de belofte aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren. Hij wilde zijn enige zoon offeren. Waarom wilde Abraham zijn enige zoon offeren? Hij tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken. God had die belofte gedaan aan Abraham en nu zegt God, offer mij Isaac. En Abraham wilde het doen. Ondanks dat God gezegd had, Isaac is degene door wie uw nageslacht zal komen. Maar kijk hoe een groot geloof Abraham had. Kijk wat er staat. Abraham heeft overwogen dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. Dat was het geloof van Abraham. Abraham vertrouwde op God. En als God die belofte aan hem had gemaakt,
En God vraagt dan iets wat voor hem weer al onmogelijk lijkt. Hij deed wat God vroeg. Want hij vertrouwde op Gods belofte. God liegt niet. En we weten wat er gebeurd is. Hij heeft Isaac gekregen. En een lam werd voorzien. Waarin ook een diepere betekenis zit van Christus. Maar Abraham zijn geloof werd dus bepaald. Werd gevormd door wat God zei. Hij leefde in gehoorzaamheid naar Gods belofte. En dat is het geloof dat Abraham rechtvaardigde. Een gehoorzaam geloof. En als jij en ik naar datzelfde geloof wandelen in dit leven. Dat wij luisteren naar de belofte van God. Dat wij luisteren naar het woord van God. En ons daaraan onderwerpen. Dan kan jij zeggen. Ik wandel in de volle zekerheid van het geloof. Romeinen 10 vers 17 zegt, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Als jij zegt, ik ben gelovig, dan moet hetgeen wat jij gelooft en wat jij uitwerkt in overeenstemming zijn met het woord van Christus. Want alleen daaruit kan het geloof voortkomen. God heeft nergens niet beloofd in zijn woord. Dat ongelovigen en christenen die ongehoorzaam worden aan het evangelie, dat die behouden zullen worden. Laat het mij zien, nergens staat het dat die mensen behouden worden, tenzij zij zich bekeren. Tenzij zij zich gaan onderwerpen aan de wil van God. En als wij dat geloof niet hebben, geloven in de wil van God, is het onmogelijk om hem welgevallig te zijn. Maar als wij dat geloof wel hebben, dan krijgen wij een enorm krachtige belofte van God. Die we lezen in Johannes hoofdstuk 10. Laten we daar samen naartoe gaan. In Johannes hoofdstuk 10, vers 27 en 28. Mijn schapen, zegt Jezus, die horen naar mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan. In eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Tot hier. Is dat geen mooie belofte? Dat de schapen van Christus. Dat zijn zo schaapjes. Dat zijn die schaapjes die luisteren naar zijn stem. En Christus kent die schaapjes. Wie het zijn die naar zijn stem luisteren. Christus kent die schaapjes die hem volgen. Hoe kunnen wij Christus volgen? Wel door ons over te geven aan hetgeen dat hij gezegd heeft. Door te vertrouwen op de belofte die hij gemaakt heeft. En Christus zegt, en ik geef hun eeuwig leven. Als jij zo wandelt, dan kun jij met zekerheid zeggen, ik heb eeuwig leven. En Christus geeft het mij. Omdat ik hem ken. Omdat ik luister naar zijn stem. Omdat ik hem volg waarheen hij mij leidt. En kijk welke belofte hij krijgt. Niemand zal u uit de hand van Christus kunnen roven. Niemand. Eerder had Jezus gezegd in hoofdstuk 10 vers 11. Ik ben de goede herder. En de goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. En vers 14 herhaalt hij dat weer. Ik ben de goede herder. En ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn en ook die moet ik leiden. En zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde en één herder. En dan zien we in vers 26 dat de Joden niet geloofde tot wie hij daar aan het spreken is. Die geloofde niet dat hij de Christus was. En Jezus zegt mij, gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Want zij wilden niet luisteren naar de Zoon des Mensen. Zij wilden hem niet volgen. Zij wilden niet luisteren naar die stem van Jezus en wat hij te zeggen had. Wie zijn de schapen die de Zoon kennen? Jezus zei, ik ken de mijne en de mijne kennen mij in vers 14. En in vers 15, gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. Christus leefde in onderwerping naar zijn Vader. We hebben daar al vaak over gesproken. Hij was zo nederig en zo respectvol naar zijn Vader, dat hij alles deed wat hij hem gebood. In Johannes hoofdstuk 5 vers 20, we gaan daar niet naartoe, maar daar zien we dat de Vader langs de andere kant Christus zo lief had, dat hij hem toonde wat hij moest doen en hoe hij het moest doen. En zo moeten wij als schaapjes ook zijn. Die relatie moeten wij ook hebben met God. Dat wij zoals Christus in alle nederigheid ons onderwerpen en doen wat de Vader van ons vraagt in het evangelie. En dan mogen wij ook weten dat de Vader u lief heeft, dat de Vader u helpt en dat de Vader u leidt. Laten we eens naar 1 Johannes gaan. Om na te denken over wie de schaapjes zijn die de Zoon kennen. 1 Johannes hoofdstuk 1. En in vers 6. En dit is een tekst wat we nu lezen. We hebben die al eens vaker gelezen. Maar die wordt vaak misbruikt door mensen die deze tekst gaan lezen en zeggen, het is voldoende om je zonde te beleiden in een gebed en je bent een kind van God. Maar wat zij helemaal ontgaan is, dat deze tekst helemaal niet over verloren zondaren spreekt, maar over christenen. Zoals je ook kan lezen in vers 3. Dat het gaat over mensen die gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon. Maar in vers 6 lezen wij. Indien wij zeggen. Indien, dat is een voorwaarde. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, wat is dan met ons het geval? Dan liegen wij en doen wij de waarheid niet. Wat voor een soort geloof had Abraham? Hij geloofde God en hij handelde op het woord van God. Als wij zeggen, ik ken God, ik geloof in God, maar als ik niet doe wat God zegt, dan ben ik een leugenaar en de waarheid is in mij niet. Vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen. Wat betekent dat in het licht wandelen? Zet God zijn pitslamp op en zegt, kijk eens hoe je moet wandelen. God laat zijn licht schijnen door zijn woord. Hij heeft ons een pad gegeven in zijn woord. Dat hij zegt, dit is hoe mijn kinderen behoren te leven. Dit is wat iemand moet doen om mijn kind te worden. Dit is wat ik verwacht van mijn kinderen. Dat is in het licht wandelen, als we dat weten en dat ook doen. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En kijk wat er staat. Weer een mooie belofte die God ons geeft. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Want ook wanneer wij in het licht wandelen, komen wij tekort aan de heiligheid van God. Maar wij zijn mensen die ons hart daarop hebben gezet om te geloven en om te blijven doorgaan en om niet terug te keren naar de zonde, maar om de zonde af te leggen. Vers 8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. Jij kunt uzelf misleiden. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wij moeten in het licht wandelen, willen wij gemeenschap hebben met de Vader en de Zoon. En wij moeten zo nederig zijn, dat wanneer wij tegenkomen in ons leven dat we fouten maken, dat we onze fouten willen belijden. Het is niet voldoende om het evangelie te horen, om te geloven, om te bekeren van onze zonde, te belijden dat Jezus Heer is en ons te laten dopen tot de vergeving van onze zonden en dat het dan stopt. Als christen moeten wij blijven doorgaan met af te leggen wat niet goed is. Wij moeten onze zonde belijden. En dan krijg jij de belofte als jij dat doet. God is getrouw en rechtvaardig. Hij zal uw zonde vergeven. Daar kunt jij aan vasthouden. Daar kunt jij van overtuigd zijn, want God heeft daar geen belang in dat jij voor eeuwig verloren gaat. God wil juist dat jij behouden wordt, maar hij heeft wel gezegd hoe je het moet doen. Dat is niet op uw eigen wijze. Dat is niet door een zonde te blijven leven, maar dat is door te veranderen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En zo lezen we dan ook in hoofdstuk 2 van 1 Johannes, dat wij elkaar kunnen herkennen. Wij kunnen zien wie die mensen zijn die God echt kennen. Die met God leven. En hieraan onderkennen wij, zegt Johannes, dat wij hem kennen. Indien, als jij zegt, ik ken God, we hebben gezien, mijn schaapjes kennen mij, ze volgen mij, ze horen naar mij. Wel, dit is wat dat betekent. Als ik zeg, ik ken God, dan bewaar ik zijn geboden. Indien wij zijn geboden bewaren, dan kunnen wij zeggen dat wij God kennen. Indien ik weet wat het gebod Gods is en ik verzet mij daartegen, dan ben ik die leugenaar. Vers 4, wie zegt ik ken hem en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar. En in die is de waarheid niet, daar krijg jij geen speld tussen. Dit is zo duidelijk als het maar kan zijn. Maar langs de andere kant in vers 5, maar wie zijn woord bewaart, en die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem zijn. Wie zegt dat hij in hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als hij gewandeld heeft. Stel u zelf deze vraag. Kunnen wij in Christus blijven zonder te wandelen zoals hij gewandeld heeft? Nee. Want als jij zegt dat jij in Christus blijft, zegt Johannes, heb jij de opdracht om zelf zo te wandelen zoals hij gewandeld heeft. En zij die ophouden met zo te wandelen zoals hij gewandeld heeft, die zijn aan het spelen met hun eeuwige heil. Een laatste tekst in Romeinen hoofdstuk 8. Waar we nog een laatste punt uit zullen maken. Romeinen hoofdstuk 8. In vers 38 en 39 zegt Paulus dit. Want ik ben verzekerd. Abraham was verzekerd. Paulus zegt ook, ik ben verzekerd. Waarvan was hij verzekerd? Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Is dat niet mooi? Is dat niet wonderbaarlijk? Dat wij, net zoals Paulus, kunnen zeggen, ik ben daarvan verzekerd. Dat het zo is. Ook Paulus, net zoals Abraham, koesterde dat diep geloven, dat diep vertrouwen in God zijn belofte. Dat niemand of niets hem zou kunnen scheiden van de liefde Gods. Maar kijk eens wat hij eerder zegt in vers 31. En lees ook nu weer de context, wanneer hij eerst gesproken heeft over het offer van Christus. Maar in vers 31 lezen wij, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, Wie zal tegen ons zijn? Dat is het hele idee waaruit Paulus aan het spreken is. Als God voor mij is, wie zou dan toch maar tegen mij kunnen zijn? Kijk wat hij zegt. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Christus pleit voor ons bij zijn Vader. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger? Of naaktheid of gevaar? Of het zwaard, gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn gerekend als slachtschaap. Maar in dit alles, zegt Paulus, zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Nu betekent die zekerheid die Paulus hier uitdrukt, dat het niet uitmaakt hoeveel wij zondigen. Dat het niet uitmaakt of we nu als christen ongehoorzaam zijn of niet. Omdat er niets is wat mij kan scheiden van God. Is dat wat Paulus hier bedoelt? Paulus geeft een voorwaarde om beroep te kunnen doen op die zekerheid. Als God voor ons is. En wanneer is God voor ons? Wel, wanneer wij nederig zijn. Wanneer wij ons eigen leven niet meer achten, onze eigen wil niet meer achten. En wanneer wij gaan doen wat hij zegt, dan is God voor ons. Zoals Paulus tegen de Filippenzen zegt in hoofdstuk 4, vers 9. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Als God voor u is, dan betekent dat dat jij gaat een toepassing brengen, hetgeen Jezus en zijn apostelen leerden. Aan de Korintiërs zegt Paulus in 2 Korintiërs 3 vers 11, overigens broeders, wees blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, wees eensgezind, houd vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Wanneer is de God van de liefde en vrede met mij? Als ik blij ben. Als ik mij laat terechtbrengen. Als ik mij laat vermanen. Als ik eensgezind ben. Als ik vrede houd. Dan is God met mij. En iemand die die dingen bewerkt in zijn leven, die kan zeggen, als God voor mij is, wie zal dan tegen mij zijn? Dat is waar Paulus over spreekt. In Romeinen hoofdstuk 8, vers 38. En het probleem komt wanneer mensen juist zich niet meer laten terechtbrengen. Zich niet meer laten vermanen. Wanneer hun blijdschap weggaat, omdat ze geen geloof meer hebben, omdat ze gaan twijfelen aan de belofte van God, omdat ze niet eensgezind willen en kunnen zijn, omdat ze geen vrede willen hebben met God en met de mensen. En met hun broeders en zusters. Dan is het moment daar. Dat de christen moet oppassen. Dat hij niet op het punt gaat komen dat er geen offer meer voor de zonde is. Het gevaar om van Christus gescheiden te worden komt dus niet van buitenuit. Maar vanuit uzelf. Er is niets of niemand die u van Christus kan doen scheiden. Dan alleen uw eigen ongeloof, uw eigen twijfel en uw eigen ongehoorzaamheid door andere leringen te gaan navolgen, door andere dingen te gaan doen dan wat God heeft gezegd. Paulus leefde wel in gehoorzaamheid aan God. Daarvan getuigt het woord, daarvan getuigen zijn brieven. Daarvan getuigen de woorden die hij spreekt tot de christenen, waarin hij steeds weer opnieuw hen oproept om trouw te blijven aan God. Zoals we lezen in 1 Korintiërs, dat we dat samen even openslaan, als voorlaatste tekst. 1 Korintiërs hoofdstuk 15, vers 1 en 2. Waar Paulus tot de geheiligde in Christus spreekt. Wanneer hij zegt in hoofdstuk 15 van 1 Korintiërs vers 1 en 2. Ik maak u bekend, broeders. Het evangelie. Dat ik u verkondigd heb. En dat gij ook ontvangen hebt. Waarin gij ook staat. Herinner u vorige keer. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Waardoor gij ook behouden wordt. Hoe word jij behouden door het evangelie? Kijk wat er staat. Indien. Indien betekent, er is een voorwaarde, wilt jij door het evangelie behouden worden. Indien jij het zo vasthoudt, als ik het u verkondig heb. Tenzij, als jij dat niet doet, dat jij het niet gaat vasthouden zoals Paulus het heeft overgeleverd, tenzij jij tevergeefs tot geloof zou gekomen zijn. Het is dus mogelijk om tevergeefs tot geloof te komen. Wat is nu de conclusie in 1 Korintiërs hoofdstuk 9 van al deze gedachten? Wij kunnen in dat diep geloof en in dat diep vertrouwen in Gods belofte staan. Wij kunnen met zekerheid zeggen dat God zal doen wat Hij heeft beloofd. Maar dat is geen vrijbrief. Zoals sommigen dat graag willen zien. Dat jij maar erop los kunt zondigen als christen. En dan nog steeds recht kunt hebben op Gods belofte. Nergens in zijn woord heeft God gezegd. Leef maar hoe je wilt. Als je eenmaal een christen bent geworden, dan maakt het niet meer uit hoe jij leeft. Want je bent eens behouden, altijd behouden. God spreekt over voorwaarden. En hij heeft die voorwaarden gegeven dat wij het evangelie zo moeten naleven, zoals Jezus en zijn apostelen het hebben verkondigd. Tot slot. Vers 23 van 1 Korintiërs hoofdstuk 9. Alles doe ik ter wille van het evangelie, zegt Paulus. Hoe kon hij zeggen dat hij die zekerheid had? Hij deed alles ter wille voor het evangelie. En waarom deed hij dat? Om er ook zelf deel aan te verkrijgen. Paulus deed alles voor de evangelie om er zelf ook deel aan te verkrijgen. En dan stelt hij hen de vraag, weet jij niet dat zij die in de renbaan lopen, alle wel lopen, doordat slechts één de prijs kan ontvangen? In een wedstrijd, in een renbaan, als we spreken over paardenrennen of wat dan ook. Dan is er maar ene die die prijs kan behalen. Maar alle lopen ze wel om die prijs te behalen. Paulus zegt dat uw geloof zo moet zijn. Loop dan zo dat jij die behaalt. En al wie aan een wedstrijd deelneemt, die beheerst zich in alles. Zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke. Paulus zegt in vers 26, ik loop dan ook niet maar in den blinden. En ik ben geen vuistvechter die zomaar in de lucht staat. Paulus deed niet zomaar wat hij wilde, als hij maar in Jezus geloofde. Nee, kijk wat hij deed. Vers 27, nee, ik tuchtig mijn lichaam. En ik houd het in bedwang. Hij onderwierp zich aan de wil van Christus. Om niet, waarom deed hij dat? Om niet. Na anderen gepredikt te hebben, kijk wat er zou kunnen gebeuren. Wat Paulus, die zo zeker was van zijn geloof. Als hij niet zijn lichaam ging tuchtigen. Als hij niet zichzelf in bedwang ging houden. Wat kon er gebeuren? Na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden. Het is belangrijk, broeders en zusters, om na te denken over ons geloof, hoe wij leven en hoe wij onszelf nederig opstellen. En als wij die mensen zijn die God kennen, dan hebben wij ook de plicht om zo te wandelen, zoals Christus ons het voorbeeld heeft gegeven. En met die plicht komt ook de garantie, de zekerheid, de overtuiging, de hoop waarvan jij overtuigd mocht zijn. God is met u. God laat u niet in de steek. En God zal u behouden in zijn koninkrijk, in zijn hemels koninkrijk, het nieuw Jeruzalem brengen. Dat is die belofte. Er is niets of niemand die u dan kan scheiden van de liefde van God. Amen.